is een beetje vreemd met zo'n groot podium voor me. Dan zit hij wat verder weg van mij. Maar gisteren was er een avond hier met de harmonie en dan hebben ze het podium groter gemaakt. En hadden geen tijd om het af te bouwen. Ik wil graag met u nadenken over de heerlijkheid van Christus aan de hand van het hoge priesterlijk gebed waar we als gemeente al een paar weken zo mee bezig zijn. En ik wil heel graag met u lezen Johannes 17 vers 1 tot en met 5. En de eerste dia die laat zien, laat de eerste dia nog maar even zien. Daar staat wat het grote thema eigenlijk is. Het grote thema is God verheerlijken en eeuwig van hem genieten. Dat is niet iets wat ik zelf heb bedacht. Dat is een uitspraak die John Piper, een van mijn favoriete schrijvers, een boek heeft daarover geschreven. Om God te verheerlijken en eeuwig van hem te genieten. En vanmorgen, toen ik nog maar aan het voorbereiden was, toen las ik het volgende. Dat wil ik u echt nog graag voorlezen. Alle christelijke denkers erkennen dat verheerlijken van God datgene is waartoe de mens geroepen is. Dus waar we toe geroepen zijn in ons leven, ik zal er nog verder over de komende preek over spreken, dat is om God te verheerlijken. En dan staat er, en ons tevens de grootste vreugde geeft in het heden en het hiernamaals. Dus als je een leven leidt wat God verheerlijkt, wat de Efezebrief ook zegt, dat je leeft tot lof en eer en heerlijkheid van hem, dan put je daaruit een onnoemelijke, niet te overtreffende vreugde. En daarover wil ik ook, daarom vind ik het ook zo mooi dat ik vandaag over die heerlijkheid van Christus mag spreken, omdat het een vreugde geeft. Dan zal ik zo dadelijk wat uitleggen. Een vreugde geeft die alles overtreft. En ik wil lezen Johannes 17, vers 1 tot en met 5. Dit sprak Jezus, en het gaat dus over het hoge priesterlijke gebed. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees. Opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Laten we nog even bidden. Heere God, we zijn al enkele weken zo bezig met het hoge priesterlijke gebed. En ik wil u zo danken dat we dit gebed, dat dit is opgetekend. Het is zo'n intimiteit die we mogen zien tussen de Vader en de Zoon. En ik wil u zo bidden dat u me grote vrijmoedigheid geeft om deze tekst die we zo gaan bekijken, om die goed uit te leggen. Dat u ons hart verwondert, dat we diep geraakt worden in onze ziel. Ik dank u voor de heerlijke liederen waar we ons zo konden uitleven. Ik dank u dat ik zo ontzettend ervaar de vrede van de Messias in ons midden. De vrede van Jezus. En in die vrede wil ik ook echt spreken tot verheerlijking van uw naam. Amen. We denken al enkele weken na voor de gasten in ons midden over het hoge priesterlijke gebed. Zo wordt Johannes 17 wordt zo genoemd. Dat staat er niet in, hoge priesterlijk gebed. Dat heeft ooit eens iemand erboven geschreven. En ik vind het indrukwekkend toen de man de ontdekking deed. Ik heb daar de eerste preek aan gewijd. Waarom dat het hoge priesterlijke gebed genoemd wordt. Het is zo dat de Heer Jezus, die heeft net avondmaal gevierd met zijn apostelen. En dan is het zo dat hij onderwijs heeft gegeven. En dan staat er dan, En dit sprak Jezus. En dan heeft dat te maken met hetgene wat er vooraf gesproken is. Maar dan richt hij zijn ogen op naar de hemel en dan bidt hij een gebed wat eigenlijk uit 3 gedeeltes bestaat. Het eerste gedeelte is van 1 tot en met 5 over de Heer, dat hij bidt voor zichzelf. Dan is het zo dat hij, zeg maar, tot vers 20 bidt hij voor de apostelen. En vanaf vers 20 bidt hij voor u en mij. Maar omdat het nu altijd heel goed is om in de context te kijken, dan zie je eigenlijk dat hij dit gebed bidt een paar uur voordat hij gevangen genomen wordt. Een paar uur voordat hij, zeg maar, in de hof van Gethsemane wordt gevangen genomen en hij weet, het uur is gekomen, dat zegt hij ook, daar hebben we de vorige keer over nagedacht, wat het uur eigenlijk betekent, maar samengevat, hij weet dat het uur komt dat hij de Vader gaat verheerlijken doordat hij aan het kruis wordt geslagen. En nu is het zo dat in het Oude Testament, dan zie je een prachtig beeld, dat eenmaal per jaar dan ging de hoge priester, die ging in het heilige der heiligen om vergeving en verzoening te doen voor de zonde van Israël. Dat mocht maar 1 keer per jaar. En dat was de hoge priester die dan in het heilige der heiligen ging. En als je nu kijkt naar het moment waar we nu over nadenken, dan is het zo, dat is het moment waar het Oude Testament over spreekt, wat dan in vervulling gaat. In het Oude Testament zie je vaak schaduwen. Een schaduw betekent, je ziet daarin echt het echte. Als je hier op het podium zou staan, dan ziet u hier achter mij een schaduw van de lampen. Ik ben het niet en toch hoort het bij mij. En als je naar die schaduw kijkt, kun je iets zien, maar het geeft niet het echte aan. Totdat het echte komt. En dan zie je eigenlijk dat die lampen schijnen, dit is mijn schaduw en ik sta hier. Het schaduwbeeld van de hoge priester die in het heilige der heiligen ging om daar het bloed te storten voor het verzoendeksel en op het verzoendeksel was een schaduwbeeld van wat hier gaat gebeuren. Wat hier gaat gebeuren, waar het Oude Testament naar verwees, was na dit moment dat de hoge priester Jezus in het heilige der heiligen gaat om zijn bloed te sprengen op het verzoendeksel. Om verzoening te doen en vergeving te bewerken voor het volk. En ik vind het zo indrukwekkend dat iemand dit ziet en dan daarboven schrijft het hoge priesterlijk gebed. Want dit is het. En als je dan weet in welke context dat dit geschreven staat, dan zie je eigenlijk ook dat hier eigenlijk in die eerste 5 versen staat samengevat waarom Jezus gekomen is. En als dit het hoogste doel is van het komst van hem, en wij zeggen dat we hem willen volgen, is het ook het hoogste doel van ons. En ik wil met u nadenken over deze ene tekst in Johannes 17, vers 5. Er staat dan, en nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die bij u bezat voordat de wereld er was. Dat is eigenlijk het gedeelte waar ik met u over wil nadenken. Het is zo dat als ik, zeg maar, met een preek begin, dan stel ik me altijd 3 vragen. En het, in een of andere manier is het zo dat de zangleider, Kim, die heeft me eigenlijk ook die vragen gesteld. En het komt eigenlijk op het volgende neer. Wat is eigenlijk het doel van de preek? Wat is het doel van de preek? En het tweede is, ik stel me altijd de vraag, wat wil ik de toehoorders leren? Dus wat is mijn doel en wat wil ik leren? En welke toepassing is er? Met andere woorden, wat kunnen de mensen doen met hetgene wat ze hebben gehoord? Dat is in populaire termen, dat vraagt iedereen zich altijd af, als je met iets bezig bent, wat heb ik eraan? He, dat is toch eigenlijk, als je met iemand spreekt, dan zegt hij, wat heb ik eraan? En ik wil dat eerst eens even toelichten over deze preek, omdat deze preek valt in een iets andere categorie. En dat is namelijk het aan de hand van een voorbeeld. U weet, of de meesten van jullie die ons wat meer beter leren kennen, hebben leren kennen, die weten dat we Rietje en ik heel erg graag wandelen. In de vakantie gaan we zeg maar in de regel naar de bergen om daar bijzondere, fijne, lange bergtochten te maken. Om als het wat korter is, gaan we naar het Sauerland. En soms gaan we op maandag naar het Zuid-Nederland of naar het zuiden, naar Epe, Zuid-Limburg, om daar zeg maar te wandelen. En de routes die we lopen, die zijn eigenlijk zijn meestal routes die we kennen. En op die routes weten we ook al waar bankjes eigenlijk staan. We kunnen ons soms op verheugen als je bij GAF bent dat je weet, daar komt een bank. Die banken die staan meestal, en zeker die banken die wij hebben uitgekozen, die staan meestal op plekken met een adembenemend uitzicht. En dan gaan we daar zitten en dan gaan we, meestal genieten we van de ontzetten van de omgeving. En dan bid ik, lees een stukje uit de Bijbel met Rietje samen. En dan bidden we en dan danken we God. Stel, nu komt een voorbijganger langs en die zegt tegen ons, wat heb je daar nou aan? Wat heb je nou daaraan aan zo'n bank te zitten en naar buiten te kijken? Wat heb je daaraan? Dan zouden we hem vertellen. We hebben dat namelijk samen, Rietje en ik hebben het erover gehad, van als ons iemand nu zou zeggen van wat heb je daar nu aan? Dan zouden we zeggen van dit geeft ons een intens gevoel van geborgenheid. Het is iets wat we zien in die schepping, die vertelt ons iets van de schepper. En datgene wat we zien, dat verwondert ons niet alleen van hetgene wat er geschapen is, maar laat ons ook een stukje van de heerlijkheid zien die de afstraling is van God. En het geeft ons eigenlijk een gevoel van geborgenheid, eigenlijk ook van innerlijke heelheid en ook van intense vrede. En toen ik dat met Rietje besprak, toen zei Rietje tegen mij van, ik zou ook zeggen, ik zou hier willen blijven. Ik zou hier willen blijven en ik wil eigenlijk niet graag terug naar de gebrokenheid van de schepping. Om daar weer in terug te moeten. Want als je dus zeg maar op die plekken zit, dan zie je eigenlijk de schoonheid. En nu weet ik dat zelfs die schoonheid een stukje gebrokenheid is van de schepping. En ik zal straks met u genieten van hoe het daadwerkelijk is in de nieuwe wereld, in de nieuwe aarde die God schept. Maar daar op die plekken, dat is voor ons al iets van een stukje volmaaktheid. En dan willen we daar eigenlijk blijven. En ik wil eigenlijk ook het doel wat ik heb vanmorgen met u is dat we ons verwonderen. Dat we een beetje zelf in diezelfde verwondering eigenlijk komen. En uiteindelijk is natuurlijk een hoog doel en ik kan dat absoluut niet bereiken als God niet de zaal bedouwt met zijn heerlijkheid. Als de Heilige Geest niet komt om uw ziel aan te raken. Maar in Psalm 34 vers 6, daar staat bijvoorbeeld, wie naar hem omzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. Weet je, dat is zo bijzonder die tekst, omdat hij iets zegt van, als we opzien naar Jezus, als we zien op hem, dan komt die intense vreugde die alles overstijgt. Die alles overstijgt. En het bijzondere vind ik dat ook daarachter staat, de schaamte zal hun gezicht niet kleuren. Want als wij in die heiligheid geconfronteerd worden, en wij zicht, ik zal zo dadelijk iets daar ook meer over delen, dat mensen die dus in die heerlijkheid van Christus en die heerlijkheid van God, als ze zich daarin zelf spiegelen, dan is het eigenlijk zo dat we ons eigenlijk terug willen trekken vanuit schaamte. Omdat we dan, daar waar Gods heerlijkheid is, is ook Gods licht. En dan zien we onszelf. En dan willen we eigenlijk ons aangezicht bedekken. En dan schamen we ons, omdat we zeg maar weten en zien op onze eigen onheiligheid en onreinheid. En toch is het zo dat ziende op Christus en bekleed met hem, is het zo schitterend dat God zegt, en je zult niet schaamrood zijn. Je zult daarvan genieten. Je zult daar ontzettende intense vreugde van kennen om naar de heerlijkheid van mijn zoon te zien. En daar wil ik met u over nadenken. Omdat als je iets groots hebt buiten jezelf. Als ik kijk met Rietje naar die schepping. Maar ook als ik in mijn persoonlijk leven kijk naar Christus. Als ik die intense ontmoetingen ken. Om zo bij hem te zijn. En dat is dan buiten mij. Dan is het zo dat je daadwerkelijk van binnen genezing ontvangt. Weet je, je verwondert je en je wordt mentaal sterker en geestelijk word je sterker. Om te kijken naar hem. De grootste genezing heb ik in mijn leven ervaren als ik in die intense intimiteit was met de Heer Jezus. Dat hij als geneesheer mijn ziel aanraakte. Als hij me mentaal sterk maakte. Als hij kwam in mijn leven en me echt zegende en ik me verwonderde over zijn heerlijkheid. En daar wil ik je graag met u over nadenken. Als we naar dit vers kijken, wat hij bidt, dan zegt hij: en nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. En als we beginnen na te denken over de heerlijkheid van Christus, dan is het zo verbazendwekkend om over deze persoon na te denken en niet te beginnen bij Bethlehem. Want de heerlijkheid, hij zegt, dat is een heerlijkheid die ik had voordat ik in de wereld was. En het bijzondere is, en dat moet je ook nooit vergeten, Jezus is niet zo geboren als u en mij. Hij is gegeven. Ik vond het prachtig, Koos die bad het. Hij zei van Johannes 3, vers 16, als lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij is niet geboren in deze wereld, hij is wel geboren in Bethlehem, maar hij is als het ware gegeven. En daar staat, zeg maar, dat hij, zeg maar, komt uit de heerlijkheid van de Vader. Het is geen begin en geen einde bij hem. Hij is de Alpha en de Omega, zoals de Bijbel dat zegt. En het begint eigenlijk, die heerlijkheid begint, of heeft geen begin, omdat hij God is. Hij is God. En dan is er zo, zeg maar, die heerlijkheid die zo beschreven wordt. Ik vind het zo prachtig dat John Piper die zegt, wat is nu de heerlijkheid van God, die eeuwige heerlijkheid? Dat is de schoonheid van zijn veelvuldige voortreffelijkheden en de werkelijkheid van zijn oneindige grootheid en waardigheid. Met andere woorden, als het gaat over de heerlijkheid van God, heb je het over zijn hele wezen, over zijn hele karakter, over al zijn eigenschappen. En als we het dan hebben over de heerlijkheid van Christus, dan is die heerlijkheid, die is in het Oude Testament, wordt die geopenbaard. Als we nadenken over de heerlijkheid van God, dan moet ik steeds denken, ik wil daarmee beginnen, omdat Jezus, zeg maar, de heerlijkheid van God laat zien. Hij is de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God en de heerlijkheid van de Vader is dezelfde heerlijkheid. En als het gaat over de heerlijkheid van God, dan staat er in Jesaja 6 wat die heerlijkheid doet en hoe die heerlijkheid beschreven staat. Er staat: in het jaar van koning Uzias, toen in het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En doordat zij dat roepen, staat dat de deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. De volgende sheet. Toen zei ik, dat is wat eigenlijk dit gedeelte doet met Jesaja: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik. Zend mij. Dit is een visioen wat Jesaja ziet. Hij ziet God zitten op de hoge troon verheven. En dan staat dat de zomen van het kleed, die vullen de tempel. En het wordt eigenlijk beschreven, God wordt hier beschreven als een koning in zijn vol ornaat. Dezelfde koning die ook in Psalm 24 beschreven staat, waar dan gevraagd wordt: wie is die koning? Wie is die koning der Heren? Wie is die Heren die zo sterk en geweldig is? De Heren der legermachten. En het is duidelijk, als je dit gedeelte bestudeert en ziet, dat de tempel God eigenlijk niet kan bevatten. Die tempel kan God totaal niet bevatten, want de zomen van zijn kleed die vervullen de tempel. En dan wordt God die wordt omringd met heel bijzondere engelen die roepen dan: heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En die heiligheid in het boek Jesaja speelt een enorme rol. Dat onderscheiden zijn van het schepsel, het totaal anders zijn. Heilig is eigenlijk totaal van een totale andere categorie. En zo wordt eigenlijk die heerlijkheid van God beschreven en die heiligheid van God geopenbaard. En dan is het zo dat, wat doet dat met Jesaja? Met Jesaja doet het volgende: hij ziet zijn eigen onreinheid. Hij ziet zijn eigen onheiligheid. En hij zegt: ik ben een man onrein van lippen en die woont te midden van het volk met onreine lippen. En dat is die confrontatie tussen mens en de heiligheid van God, dat je ziet wat dat eigenlijk doet met jezelf. Maar God ziet die beperking, hij ziet dan dat Jesaja terugdeinst en dan neemt hij een kool en die engel neemt een kool, raakt zijn lippen aan en dan wordt hij rein. Dat is een prachtig beeld van de reinheid, het offer van Christus op het altaar wat ons reinigt en heiligt. En dan komt de vraag: wie zal ik zenden? En dan ziet hij ook dat hij geroepen is, die roeping van Jesaja. Als hij dan die heiligheid en die heerlijkheid van God gezien heeft, in het licht daarvan zijn eigen onreinheid, en daarvan ook weer de heiligheid en de reinheid die God met hem doet, ziet hij zich als geroepen. Waarom vertel ik u dat nu? Waarom vertel ik u dat nu? Ik wil u laten verwonderen, ik wil u iets laten zien. Een verwondering. Ik hoop dat u zich verwondert. Want wat hier beschreven staat, dat is de heerlijkheid van Christus. In Johannes 12, vers 41, dat beschrijft en citeert eigenlijk, laat die tekst maar eens zien, dat wordt zeg maar door Johannes geciteerd. Die citeert Jesaja. In Johannes 12 gaat het erover dat het volk de heerlijkheid van God niet ziet. Ze zijn blind, ze zijn doof, ze willen Christus niet aannemen. En dan citeert hij uit Jesaja 6. En dan zegt hij: dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Het is zo indrukwekkend, weet je. Ik heb dat jaren geleden, zag ik dat, ontdekte ik dit. En toen ging ik natuurlijk kijken of dit nu een ontdekking van mijzelf is. En dan stel ik dan meteen een vraagteken achter als het dan de ontdekking van mezelf is. Maar ik zag dat ook in de studiebijbel bijvoorbeeld. Als je een studiebijbel hebt, dan wordt een verwijzing in Johannes 12, wordt een verwijzing naar Jesaja 6 gedaan. Als je kijkt naar de uitleg van Johannes 12, dan zie je dat iedereen die uitleg en die verbinding brengt met Jesaja 6. Wat hier eigenlijk beschreven staat, dat is Christus in zijn heerlijkheid op de troon. En dat verklaart eigenlijk ook dat Jesaja ziet die heerlijkheid van God, maar hij sterft niet. Ik heb me dat wel eens vaker afgevraagd. In de Bijbel staat namelijk: iemand die de heerlijkheid van God ziet, die sterft. En Jesaja, die sterft niet. Wat hij ziet, is de verheerlijking van Christus in het Oude Testament. De heerlijkheid van Christus toen hij nog niet aan deze wereld gegeven was. En weet u, in de Hebreeënbrief, daar staat dan Hebreeën 1 vers 3, daar staat deze, daar gaat het over Jezus, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Jezus, die voordat hij naar de aarde kwam, had hij de volledige heerlijkheid van God. Wordt hij ook zo beschreven. En in Hebreeën 1 vers 3 staat dat hij de afdruk is van het wezen van God. Dat is als het ware als je een munt hebt en je hebt een stempel en je drukt die stempel op de munt, dan zie je geen enkel verschil tussen de stempel en de munt. En zo wordt dat hier bedoeld. Hij is de afdruk van het wezen van God. Filippenzen 2 vers 6 zegt, die hoewel hij in de gestalte van God was. En in het begin, Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat moet hij beseffen, wil hij die tekst goed begrijpen. Waarom leg ik dat uit? Als Jezus nu bidt, Heer, Vader, verheerlijk mij en geef mij de heerlijkheid die ik had voordat ik hier op aarde was. Voordat de wereld er was, is er iets met die heerlijkheid gebeurd. Er is iets met die heerlijkheid gebeurd toen hij kwam. En weet je, die heerlijkheid, hij nam een lichaam aan en wat wij zien en wat de wereld ziet en wat mensen zien en wat de Joden zagen, dat was wat onder andere in Jesaja 53 vers 2 en 3 beschreven staat, dat die gestalte nog glorie had. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste, verworpen, staat er eigenlijk, onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Weet je, ik weet niet wat dat met u doet, maar ik was diep, diep ontroerd. Als ik zie dat de Heer Jezus, zeg maar, in al zijn heerlijkheid bij de Vader, Jesaja 6, beschrijft dat. Vele andere gedeeltes in het Oude Testament beschrijven, onder andere als het gaat over de engel des Heren, over zijn heerlijkheid. En dan zie je dat hij aan de wereld gegeven wordt. Hij wordt, zeg maar, in de wereld gebracht en neemt een lichaam aan en die hele heerlijkheid is weg. Wat je nog ziet is een man van smarten. Wat je eigenlijk ziet is deze niet de timmerman, de zoon van Maria. Markus 6 vers 3. En Jezus die, zeg maar, de tweede persoon is van de drie-enige God, had die heerlijkheid zo beschreven in Jesaja 6. En legt die heerlijkheid af. Belangrijk is dat u weet en beseft dat het niet is dat hij zijn godheid neerlegt. Hij blijft God. Hij is God. Dat is het wonder. Dat hij mens is en God. Maar wat hij aflegt voor u en mij, wat hij doet in die jaren dat hij hier is, als hij in Bethlehem geboren wordt in een stal, waar dan twee tortelduifjes kunnen worden geofferd, als hij dan wordt zeg maar opgedragen in de tempel, twee tortelduifjes was eigenlijk het minimale. Als mensen geen bezit hadden, als mensen niets hadden, dan mochten ze bij het opdragen van een kindje twee tortelduifjes brengen. En Maria en Jozef brengen twee tortelduifjes. In totale armoede wordt hij geboren. Zijn hele heerlijkheid is afgelegd. Hij neemt de gestalte van een dienstknecht aan. En nu vraagt hij de Vader: Heer, Vader, verheerlijk mij met dezelfde heerlijkheid als die ik had voordat de wereld was. Die hele heerlijkheid was versluierd. Die heerlijkheid van Christus was versluierd. En weet je wat het grote voorrecht is? Het intense, diepe voorrecht wat u als christen heeft, dat is dat u niet alleen de man van smarten ziet. Dat u niet alleen de timmermanszoon ziet. Het grote geheim van het christen zijn, dat is dat wij de heerlijkheid van Christus mogen zien. Dat we die heerlijkheid mogen zien. En ik weet niet hoeveel tijd dat hij daaraan besteedt. Ik lees veel boeken over Gods heerlijkheid. De volgende serie zal ook gaan over de heerlijkheid en de namen van de Heer Jezus. Er staan 144 namen in de Bijbel over hem. Zodat wij iets van die heerlijkheid kunnen waarnemen. Dat God het ons bijbrengt. Dat hij laat zien, die heerlijkheid, die gaat u vervullen. Daar gaat een enorme, intense vreugde gaat ervoor. Maar het offer wat hij heeft gebracht in de jaren dat hij hier was, was dat hij die heerlijkheid afgelegd heeft. En nu bidt hij om die heerlijkheid weer te ontvangen. En weet u, wie is het nu die ons die heerlijkheid laat zien? Dus natuurlijk kunnen we Gods woord lezen. Maar ik kan u gedeeltes laten lezen en het, misschien dat het uw hart totaal niet raakt. Dat u niet verwonderd bent over die heerlijkheid van hem. Want wij kunnen het niet uit onszelf opwekken. Een van de dingen is, ik zal zo dadelijk zeggen wat ik zelf steeds bid, maar dat is aan de hand van een voorbeeld, ook weer een schaduw, wat ik u nu vertel. Om u een beetje te laten proeven, hoe wordt die heerlijkheid van Christus nu in uw leven zichtbaar en door wie? Toen ik aan die passage kwam, toen moest ik denken aan een gedeelte uit het Oude Testament, om u dat een beetje duidelijk te maken. Dat gaat over Abraham. Abraham heeft een zoon en die zijn enig geboren zoon, zijn geliefde zoon, Isaac. En Isaac, die is zeg maar op een leeftijd dat zijn vader besluit dat Isaac, de bruidegom, heeft een bruid nodig. Wat hij doet, is van zijn knecht vraagt hij: ga naar het land, naar een neef, Laban, en kijk of daar een bruid is voor mijn zoon. En die knecht, die gaat op pad. Die gaat op pad met 10 kamelen, met heel veel goud, met heel veel zilver, met heel veel runderen. Dan komt hij, zeg maar, in het land waar Laban woont, en dan ziet hij Rebecca. En hij weet, dit is de bruid. Dit is de bruid. Hij spreekt haar aan, of zij spreekt hem aan, en er komt een gesprek. En hij geeft haar en laat haar iets zien van de heerlijkheid van de bruidegom. En geeft haar ringen en een armband en armbanden. Dan is het zo dat hij naar die vader gaat en dan wordt er gesproken over wie Abraham is en wat voor rijkdommen dat hij heeft. En iets van die rijkdommen pakt hij uit. Hij laat hem, en dat geeft hij hem ook, hij zegt: de rijkdommen van de vader van Abraham, dat is hier dit zilver, dit goud, deze runderen, dit vee. Het is een glimp van de heerlijkheid van Abraham. En ik vraag dat je dochter Rebecca met mij meegaat. Want, zegt hij vertelt er over Isaac ook, over de enige geboren zoon die hij lief heeft. En dan staat er zo treffend: alles wat zijn vader heeft, heeft hij hem ook gegeven. Dus alles wat de vader heeft, heeft ook de zoon. En dan is het zo dat die knecht, die gaat dan met de bruid onderweg naar de bruidegom. En onderweg vertelt die bruidegom natuurlijk, die bruid, De knecht die vertelt die bruid over de bruidegom. Wie die bruidegom is, wat die bruidegom heeft, welke heerlijkheid dat die bruidegom is. En dit helpt mij enorm. Want dat is een beeld dat de vader, de zoon komt bij de vader. En de zoon stuurt de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die zendt hij uit. En hij laat iets van die heerlijkheden zien. En dan zie je ook in Johannes 16, vers 14, dat de Heer Jezus zegt, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Die heerlijkheid van Christus, die wordt geopenbaard door de Heilige Geest in uw leven. Onderweg. Je moet je zich eens voorstellen dat Rebecca totaal geen enkele interesse had in de bruidegom. Je moet je zich eens voorstellen dat ze zich met andere mannen onderweg bezig hield. Weet je, we kunnen de Heilige Geest bedroeven. We kunnen hem intens bedroeven. En die droefheid die komt als die met ons als bruid onderweg is om de bruidegom te ontmoeten. En op weg daarnaartoe vertelt hij u over de bruidegom, over de heerlijkheden van de bruidegom. Hij vertelt u wie hij is. Hij vertelt u hoe het verlangen is van die bruidegom naar zijn bruid. En het is zo indrukwekkend als u daar naar luistert. Als u wordt afgestemd op die duif. Dat je beseft van als ik ontrouw ben, dan is er verdriet, is er verdroevigheid. Omdat hij de bruidegom wil laten zien. Hij wil u de heerlijkheid laten zien. En weet u wat ik van de Heilige Geest weet? Dat is dat hij als een duif is op je schouder. En hij fluistert. Maar ik kan hem zo verschrikken. Door mijn leven. Door me daar niet voor te interesseren. Door helemaal niet met de heerlijkheid van Christus bezig te zijn. En het bijzondere is dat als Jezus bidt voor ons, daar komen we later nog bij, dan zegt hij in Johannes 17, vers 24, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Laat die volgende tekst maar zien. Dat is die tekst waar ik het over had. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit mijzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. U ziet dat de Heilige Geest het is die Christus verheerlijkt. Want hij zal het uit het mijne nemen en met u verkondigen. De volgende tekst. Dat is wat hij bidt voor u en voor mij. Vader, ik wil daar waar ik ben ook zij bij me zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Dat is zo'n voorrecht dat we de heerlijkheid van Christus mogen zien. De Joden zagen het niet. De Joden zien het nu nog niet. Terwijl ze het hele Oude Testament hebben, zien ze het nu nog niet. En u heeft het voorrecht om die heerlijkheid wel te zien. Maar dan moet u afgestemd zijn en luisteren. En daarop ook mee bezig zijn. Weet u, ik vind getuigenissen altijd heel erg indrukwekkend. En toch, waren die getuigenissen wel eens op de EO van God verandert mensen. En daar kon ik ontzettend van genieten. En ik doe daar ook niks aan van af. Maar als je naar getuigenissen hoort, Dan luister je vaak naar mensen die zeggen van, voordat ik Christus kende, lag ik in de goot. Toen ik Christus kende en leerde kennen, dat was een prachtig moment. En daarna vertellen ze over hoe hun leven verrijkt is en hoe de dingen zijn opgelost. En eigenlijk, ik heb ook wel eens getuigenis gehoord van mensen die zeg maar niet in Christus geloven en die in de goot gelegd hebben, een therapie gevolgd hebben en daarna eruit zijn gekomen. En in principe is het hetzelfde. Want je getuigt van jezelf. Je getuigt van hetgene wat je hebt gedaan, hoe je Christus hebt leren kennen en hoe het je daarna beter wordt. Maar getuigen van Christus is getuigen van zijn heerlijkheid. Dat je hem kent. Dat je hem zijn heerlijkheid vertelt. Dat je... Ik moet altijd lachen als ik in het land ben en bij de ABC-gemeentes en ik kom dan met Rietje en dan zeggen ze, oh, ben ik blij dat ik je eens mag ontmoeten. Jij bent Rietje, jij bent de vrouw van Miel. We hebben al heel veel van je gehoord. En dat klopt. Als ik het over mezelf heb, heb ik het over haar. Want zij is onlosmakelijk met mij verbonden. Als je mij ziet, zie je de helft. Zij is de kroon van mijn leven. En het mooie is, dat daar is nog iets wat dat overstijgt. Want Christus is mijn alles. En dan getuig ik van die zoon, van die enige geborene, die man van smarten, die timmermanszoon, die ik heb leren kennen, als diegene die in Jesaja 6 is beschreven, als de man die verheerlijkt is, de God die goed is, almachtig, alomtegenwoordig, die de leeuw van Juda is, die het begin en geen einde kende, die je Alpha en Omega is. Gods zoon, de Allerhoogste, de Hoge Priester. De Koning der Koningen. De Heere der Heeren. En daar wil ik mee bezig zijn. Omdat me vervult met intense vreugde. Wat heb je daaraan? Wat heb je er nu aan als je over de heerlijkheid van Christus eigenlijk nadenkt? Wat heb je eraan? Weet je, er is iets wat ik eraan heb. En dat is op wat ik nu vertel. Ik heb dat met Beb en Eelco ook afgestemd. Dat is iets wat mij erg vervult, steeds opnieuw. Weet je, op het moment dat de apostelen op die berg zijn en Christus verheerlijkt wordt, dan willen ze niet meer weg. Maar ze moeten weg. En dan komen ze naar beneden en dan worden ze direct geconfronteerd met de intense gebrokenheid van de schepping. Maar als je nu van die berg, Rietje zei ook al, van we willen dan niet weg. Maar als je weg moet vanuit die heerlijkheid, we zijn nog niet opgenomen. Dan wat doet het, wat heb ik eraan? Wat ik er dan aan heb, dat is hoop. Intense hoop. En weet je, hoop niet voor de wereld. Niet voor de wereld. Want dat staat in Openbaring beschreven, hoe het de wereld zal vergaan. Maar hoop voor diegenen die Christus kennen. En dan is het zo bijzonder dat ik bid regelmatig voor Arjen, de zoon van Eelco en Beb. Arjen die achter altijd op dezelfde plek zit. Arjen, hij is, zeg maar, heeft het syndroom van Down en kan niet spreken. Kan niet spreken. Is elke zondag is hij hier. U hoort hem soms. Arjen kan niet spreken, maar Arjen kan wel communiceren. Als ik met Arjen zondagmorgen even hem begroet, dan communiceert hij met mij door me een kus te geven. Het ontroert me ontzettend diep. Omhelst hij me. Als hij er genoeg van heeft, dan schopt hij me tegen de schenen. Zo communiceert hij. En als ik naar Arjen kijk, dan heb ik die hoop met zijn ouders, dat hij straks zal zingen, zal springen, zal God zal loven. Dat hij zo zal zijn, zoals God hem bedoeld heeft. En weet u waar ik die hoop vandaan haal? Door op de berg te zijn. Door in Christus gelaat te kijken en hem zijn heerlijkheid te zien. Om te zien wie hij is. Dat ik door die sluier heen mag kijken naar die man van smarten die God is. Die almachtig is, alwetend is, die alles nieuw gaat maken. En ik mag dan nu al een glimp ervan zien. Ik mag er nu al een glimp van zien van die heerlijkheid. En als ik dan terugkom in die gebrokenheid en die gebrokenheid zie, dan weet ik, Heer, ik heb een hoop die hoger is dan elke hoop die in de wereld is. Ik heb een hoop, want ik heb uw Zoon gezien. Ik heb hem gezien als de opgestane Heer. En het vervult u met intense vreugde. Ik ken geen grotere vreugde als die momenten waar ik bij hem zit, aan zijn voet, en ik intens tot aanbidding kom, omdat ik me zo verwonder over die persoon wie hij is, God en mens. Om te zien dat hij de heerlijkheid van God niet als roof achtte, maar dat afgelegd heeft. Dat hij dat niet voor zichzelf heeft gehouden en zich vastklampte aan de heerlijkheid die hij had. Nee, hij heeft het prijsgegeven. Hij bleef God, maar de heerlijkheid heeft hij prijsgegeven. En nu is het moment dat hij bidt. Vader, geef mij de heerlijkheid die ik had voordat de wereld was. Ik ben het kwijt en hij heeft het teruggekregen. Hij is verheerlijkt. Openbaring geeft ons een volledig zicht. Althans, zoals wij het kunnen zien, wie die Heer is. Laten we zo even stil zijn. Ik wil Kim vragen om het over te nemen. Dat we even die stilte zoeken en verwerken. Door een verwerkingslied. En dan zullen we verder gaan.